Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Pacer. En wel met een heel speciale gast, Bram Som. Eigenlijk stond hij denk ik in seizoen 1 al op ons lijstje.
Ja, zeker.
Maar we hebben gewoon even tot seizoen 5 gewacht. Volgens mij stond er zelfs een keer een vage afspraak. Nou ja, en dan wij vliegen van hot naar her. Onze gast die is druk. En toen stond het even in de pijplijn. Maar wat in het vast zit, verzuurt niet. En we hebben hier te maken met de man die in 2006 Europees record op de 800 meter werd. Toen niet 1:43.45, maar wel dat jaar 1:43.45 liep. Dat is nog altijd het Nederlands record. En wij zijn, Erik Brommert en ik, Pim Bel, toch mannen van de iets langere adem. Maar we hebben het hier dus over een inspanning fors onder die 2 minuten. Met verzuurde benen, met een coördinatie die moeilijker wordt. Vandaag gaan we het hebben over zijn carrière, wat hij in het heden doet, de magie van de Mila en hoe jij als luisteraar ook sneller en beter kan worden op de 800, de 1500 en misschien ook wel de 5000.
Maar het is ergens begonnen, Bram. En ik kan me nog ergens vaag herinneren, want wij hebben al wat langer verleden. Hè? Wij kennen elkaar al wat langer. Dat ik eind jaren 90 bij Adidas werkte. Toen de tijd verantwoordelijk voor het aantrekken van topatleten, zeg maar. Of in ieder geval de betere atleten om een Adidas racing team, zeg maar, samen te stellen. En ik werd destijds door eigenlijk een beetje Mr. Adidas Gerard Nijboer getipt op een jonge jongen die hij volgens mij, als ik het fout heb moet je het zeggen, in Portugal denk ik bij Jeugd Olympische Dagen had zien lopen.
Ja, klopt. Ja. Gerard Nijboer was daar chef de mission, heette dat volgens
dat
mij.
Dat was het, ja.
Ja. En je had inderdaad de Jeugd Olympische Dagen of de European Youth Olympic Days. En die waren in Portugal. En die won ik inderdaad samen met hem. Ik kreeg nog flinke kritiek volgens mij van Gerard over mijn tactisch plan tijdens de finale.
Daar klopte niks van.
Daar klopte volgens mij niks van. Maar goed, uiteindelijk laten we daar maar niet op ingaan. Maar ik won die race. En dat klopt, ja. Toen dat was 97 was dat.
Ja, ja. Nou ja, wat je zegt, je kreeg kritiek van Gerard. Het feit dat Gerard jou tipte, en ik ken hem inderdaad als zeer kritisch, had ik zoiets van, ja, hier moet ik toch serieus naar gaan kijken. Zeg maar, hier moeten we naar luisteren. Er loopt daar een jongen en had hij een contract? Nou ja, hij had wel iets met Reebok, begreep ik.
Klopt.
Jullie liepen toen in die felgroene kleding
spin vector.
Met van die spin vector kleding liepen jullie allemaal. En ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan, ik ga bellen. En ik ben volgens mij zelfs bij je thuis geweest toen. Je woonde nog thuis volgens mij in Gendringen.
Ja, ik was 17. Ik woonde zeker nog thuis in Gaanderen was dat inderdaad.
Ja.
En ik was lid, lid van de atletiekvereniging in Gendringen van Atletico. Dat klopt, ja.
En ik ben volgens mij bij jou thuis geweest. En ik heb jou volgens mij je eerste redelijke contractje mogen aanbieden ooit.
Ja, klopt. Klopt.
Nou, en zie wat er van hem geworden is.
Ja,
ja. Maar het is natuurlijk wel, hè, Gerard Nijboer kan dan al iets zien. Die winst betekent iets. Maar het is niet zo dat alle winnaars op de Youth Olympic Games of op dat soort jeugdkampioenschappen later ook een langdurig succesvolle carrière hebben. Bij jou is het wel gelukt, Bram. 2006 dus denk ik echt je topjaar. Uiteindelijk tot en met 2012 echt als professioneel hardloper doorgegaan. En daarna nog jaren gehaast op het hoogste niveau eigenlijk. Vanaf die dag, in welk jaar hadden we het over?
97.
Het heeft echt geleid tot een langdurig atletiek bestaan.
Klopt. Ja. En als je nog verder teruggaat, ben ik echt als klein jongetje begonnen. 7-jarige ben ik aangesloten gewoon bij de atletiekvereniging. Na een jaar op de gym gezeten te hebben, waar ik weinig uitdaging vond. En mijn vader lid was van de atletiekverenigingen die me meegenomen heeft naar een instuifje. En ik denk de variëteit van de atletiek, alles doen. Ook het hoogspringen, het verspringen, ik vond alles leuk. Ik heb lang gemeerkampt tot het polstuk hoogspringen erbij kwam. En, maar goed, ik voelde al natuurlijk al wel altijd meer affiniteit met het lopen, maar ook met het sprinten. En de horde, die lagen mij ook altijd prima. Ik ben een beetje horde opgeleid door Honoré Hoed, die een horde specialisatie had.
Lange tijd jouw trainer, hè?
Heel lange tijd mijn trainer, tot met 2007. En dat vond ik wel het mooie van atletiek. Gewoon het veelzijdige, hè? Het crossen tot en met het sprinten en de meerkamp. Echt alles gedaan. En ik denk dat dat ook mogelijkerwijs ook wel een basis heeft gelegd natuurlijk onder een lange carrière. Natuurlijk zijn er veel meer aspecten belangrijk. Maar de veelzijdigheid, lang blijven doen. Ja, dat denk ik dat wel een kracht is geweest.
Ik zoek voor zo'n uitzending altijd even de tijden op. Want die moet ik ook echt voor mijn neus hebben. Ja. Om het op de juiste wijze, zeg maar, de microfoon in te slingeren. Toen kwam ik dus ook 10:97 op de 100 meter tegen als persoonlijk record. Dan moet je aardig kunnen sprinten.
Ja, dan moet je aardig uit de blokken kunnen komen. Ja, inderdaad. Ja klopt. Ja. En als ik kan me nog een Nederlands kampioenschap herinneren. B-junioren, waar ik de 800 meter verloor. En mij ook had ingeschreven op de 200. En de volgende dag, denk ik puur op frustratie, Nederlands kampioen op de 200 meter werd. volgens mij was het de Rotterdammer, Hensley Oosterwolde. Mm-hmm. Ik weet niet of die naam nog op, maar die bleef ik voor. Compleet verzuurd op die 200 meter. De laatste 50 meter, het was verschrikkelijk. Maar dat. En ik denk ook dat wel een basis moet zijn. Ja, als je een stapje maakt, gewoon een bruggetje maakt naar die 800 meter.
Ja.
Wel eens naar statistieken gekeken. Kijk, er is geen 800 meter loper die 1:43 heeft gelopen, die niet onder de 47 gelopen heeft op een 400 meter. Ja. Dus ja, kijk, en als je dat dan terug gaat rekenen, ja, dan moet je een redelijke 100, dan moet je redelijke snelheid hebben. Kijk, of je dan uit een blok kan komen, is wat anders. Ja. Maar je moet snelheid hebben en je moet een goede 200 en een goede 400 hebben. Dan pas kun je, zeg maar, richting die 1:43.
Want dat is van belang, hè, voor die 800. Die pure snelheid heb je nodig, want je kan in een sprint terechtkomen. Maar je hebt ook omvang en duur nodig, uiteindelijk. Want ondanks dat het voor heel veel luisteraars voor ons heel kort lijkt, twee rondjes, is twee rondjes op een atletiekbaan, 2 keer 400 meter,
ja,
is toch wel een pittige afstand. Die kan je niet helemaal volle bak lopen.
Nee, klopt. En dan denk ik dat er vaak worden er natuurlijk een beetje De 800 meter lopers in twee vakjes geduwd. Ja, weet je, degene die het meer vanuit de langere afstand benaderen, de 1500, 800 meter lopers. En je hebt de 400, 800 meter lopers. Ik was meer die 400, 800 lopen. Ik denk misschien wel dat de 600 mijn ideale afstand was geweest. Maar ja, goed, dat was geen officiële afstand. Maar daar was ik echt de koning op.
Zo vind ik nu dat de 300 meter in het leven moet worden geroepen voor Lieke Klaver, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Ja,
toch?
Ja, klopt. Ja. Dus gelukkig zijn die wedstrijdjes toch af en toe dat je kan excelleren. Maar wat jij zegt terecht, Erik. Kijk, het is een bijzondere afstand waar heel veel dingen samenkomen. En de snelheid, maar ook het feit dat je wel een bepaalde basis nodig hebt. Ja, ik heb ook een 30 blank op een 10 gelopen. 30, dik onder de 31. Weet je wel, die basis had je wel nodig om uiteindelijk dat niveau te kunnen halen.
Want even een vraag tussendoor. Toen jij, zeg maar, op dat niveau zat en ruim onder die 1:45 duikt.
Ja.
Inspanning van nog geen 2 minuten. Hoeveel kilometer in een week liep jij toen hard?
Ja, ik heb alles gedaan. Dat is het mooie, weet je. Dat denk ik ook uiteindelijk. Mijn carrière kun je in principe in tweeën knippen. En dat is het tijdperk met Honoré Hoed, met mijn eerste voormalig trainer. Eigenlijk één soort van tussenjaar gehad met Grete Koens. Dat was geen succesjaar. En daarna heb ik echt een ommezwaai gemaakt. En ben ik met een ander begeleidingsteam, met Ruben Jonkind, in zee gegaan. En Honoré was misschien iets traditioneler. In de zin van dat we echt wel op gingen bouwen naar veel kilometers. Omvang draaien. 170 kilometer in de week gedraaid.
Voor een 800 meter lopen.
800 meter lopen. Ja. Ik weet ook niet waar het goed voor is geweest. Maar
dat wilde ik toch even horen. Ja. Om aan te maar geven.
Dat was niet de basis. Maar de basis was wel, zeg maar, denk ik. Ja, kijk, we praten wel over een tijd waar we geen GPS-horloges hadden. Weet je wel. Ja. Waar je gewoon na je training gewoon duim in de lucht. En denk van, nou, dit was een duurloop van 14 kilometer. Je kent natuurlijk je vaste rondjes, maar trainingsweken rond de 100, weet je wel? Denk ik dat dat een beetje de basis was, inderdaad, voor in de winter. En dan in de zomer was echt die switch, zeg maar, naar de baan. Meer kwaliteit, kortere dingen. En vooral veel proberen te onderhouden op die threshold, op die VO2 max. Daar veel kwaliteit in stoppen.
Hey, nog één stap daarvoor dan terug. Hè? Je maakt die kilometers al, want dan heb je die keuze al gemaakt. Je geeft net zelf aan, je kon horden lopen, je kon sprinten, je kon een goede 400 meter lopen. Waar was het moment dat jij of iemand anders jou adviseerde, die zei van die 800 meter, dat is de afstand. Daar ga jij het beste tot z'n recht komen.
Ja, dat heeft nooit iemand echt
of ben
zo
je dat
gezegd.
Zelf een beetje?
Ik denk dat ik dat zelf... kijk, je loopt er doorheen. Hè? Dus 800 is geen officiële afstand als je junior bent. Dan zijn het duizendjes, dan zijn het kilometers. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst onder de 3 minuten liep op een kilometer. Als C-junior of zo. Maar ja...
Volgens mij krijg je pas later bij de junioren krijg je de 800, de 1500. Ja, maar daarvoor precies. Is het eigenlijk de 1000.
1000, 600 en 1000 is het daarvoor.
Ja.
Maar heb je jezelf ontdekt in dat gebied?
Ik denk niet dat het echt een ontdekking was. Ik denk, het was een automatisme. Dat ik vond die 1500 meter gewoon echt te lang. Ik kon daar niet mijn snelheid op kwijt. Ik merkte dat ik echt meer vanuit die snelheid kwam. Meer vanuit die 200, 400 meter. Dat daar echt een kwaliteit van mij lag. Ten opzichte van jongens op een 1500 meter. En als je kijkt naar, wij spreken naar mijn talent, dat is als je dat dan een stukje analyseert, dan is het best wel bijzonder dat ik aan de ene kant heel snel ben en aan de andere kant ook een bizar goede duur had. Maar een stuk daartussen was eigenlijk, als je het in een grafiek uit zou zetten, relatief slecht. Dus mijn 3 en mijn 5 zijn relatief slecht ten opzichte van...
De 10 die je dan weer deed.
Die 10, en hoe langer het werd, dan ging het weer beter. Dus dat is natuurlijk iets wat je niet heel vaak tegenkomt. En dus die 1500, dat was... ik beleefde daar niet veel plezier aan. Dus ik denk dat het zowel in training als echt de typische 1500 meter trainingen, 3 kilometer trainingen, dat had ik echt een aardig broertje dood aan.
Dan stel ik hem anders. Wanneer was de eerste 800 meter dat je dacht van... Shit, dit is echt een toffe afstand.
Dat zijn toch wel de nationale kampioenschappen. De Nederlands kampioenschap voor B-junioren. Dat echte racen. Met hoge snelheid, 2 rondjes. Positioneren, klaarmaken voor zo'n eindsprint. Dat gaf wel echt de kick. Dat vond ik echt een mooie kick. Ik ben ook zwaar geïnspireerd door Elle Verlange, de speler 92. Dat was ook wel echt gewoon...
Barcelona.
Barcelona, ja.
De priemende ogen.
Ja. Maar ook, weet je, die periode waren gewoon... Al die wedstrijdjes waren gewoon op Eurosport, hè, weet je. Ik zat gewoon, weet je, ik was natuurlijk tiener, weet je, een beetje puber. En ik hing op de bank, trainen en op de bank hangen, lekker zappen. Eurosport, gewoon al die kleine wedstrijdjes. Ja, Ria Stalman en Isbrand Vissen, weet je wel. Ja, dat was gewoon,
dat waren de stemmen.
Het was heerlijk om te kijken. Dus die periodes met Ellen en... Maar ook bij de mannen... Met Ayuita, weet je wel. Het was nog iets daarvoor, denk ik. Maar dat vond ik prachtig, weet je, om te kijken. Ik keek daar echt met heel veel plezier naar. Zeker naar die kortere dingen, naar de 800. Daar is ook wel een beetje de liefde geboren.
Ja, precies.
Want je begon net ongeveer te glunderen toen je het woord positioneren en zo uitsprak. Alle... hardloopafstanden die er zijn, zijn misschien die 800 en 1500, dat is het meeste racen. Dan zit het veld misschien wel dichtst bij elkaar. Dan zit het een dichtst op een hoop. Er zijn veel vrouwen of mannen met hun PR's relatief dicht tegen elkaar aan. Mm-hmm. Het gaat snoeien en snoeien hard. En wat je dus zegt, je moet eigenlijk aan beide kanten getalenteerd zijn. Je redt het niet met het ene uiterste. Maar dat echte, dat gevoel van dat racen, dat is lastiger te ervaren op een 60 meter sprint of op een marathon.
Ja, natuurlijk. Kijk, alles tot 400 meter gaat gewoon in banen. En dan is de factor tactiek, ja, die heeft alleen betrekking op jezelf. Hoe deel ik mijn race in? En op het moment dat je naar die 800 gaat, dan is het 100 meter in banen. En dan mag je naar binnen komen. En dan is het maar, ja, kijken waar je zit en waar je wilt zitten. En of jouw plan, wat je van tevoren hebt, of je dat uit kan voeren. Dus en dat aspect, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik, ja, is prachtig om te zien, om te ervaren. En dat vond ik ook nog prachtig om uiteindelijk gewoon te mogen blijven hazen. Weet je, omdat je weet en voelt wat er achter je gebeurt. En dat is heel, ja, is van essentieel belang. En maar in zo'n veld lopen, inderdaad, op hoge snelheid. Het is niet eens zien wat er gebeurt. Het is gewoon voelen wat er gebeurt in zo'n race. Waar de energie zit, weet je wel. Je weet wie er voor je loopt. Je weet welke jongens er in die race zit. Wat de kwaliteiten van die jongens zijn. Ik heb periodes natuurlijk gehad. Met Kip Keter. Voor mij denk ik misschien wel de grootste 800 meter lopen ooit. Dat gewoon een frontrunner was. Die, weet je wel, als hij in de race zat, wist je, oké, het gaat hard. Dat was hetzelfde in de periode met André Boegen, de Zwitser, weet je wel. Maar ook periodes dat er geen echte frontrunner in zo'n race zat. En dan was het maar
iedereen naar elkaar kijken.
Wie neemt het initiatief?
Wie neemt het initiatief? En dat is ook het mooie, denk ik. De dagen voor een toernooi, weet je wel, is het eindeloos startlijsten, weet je wel, kijken of startlijsten bekijken, analyseren, tactiekjes, prognoses maken, wat zou er kunnen gebeuren. En dat, ja, ik vind dat nog steeds heel leuk om dat te kijken. En indoor heb je dat ook, weet je wel, dat is ook prachtig. Dan zie je er nog meer, nog is die factor nog groter, denk ik wel.
Want voor de duidelijkheid eigenlijk, ik denk dat je 800 meter toch wel in twee verschillende vormen kan opdelen. Je hebt natuurlijk de race waarbij het gaat om tijd.
Ja.
Dan moet er gewoon zo hard mogelijk gelopen worden. En je hebt, zeg maar, de kampioenschapsraces of de races waar het puur alleen maar gaat om de winst. En dat, denk ik, zijn twee totaal verschillende 800 meters.
Klopt.
Uiteindelijk.
Ja. Tenzij Kip Keter er dan voor vandoor gaat. Dan moet de rest wel volgen bijna.
Dan weet je die altijd goed. Maar weet je, dat zijn wel de verschillende races. Neem ons eens mee daarin. Ik weet niet waar je voorkeur naar uitging voor jou. Was jij meer een toernooiloper waarin je altijd tactisch moest lopen? Of was je echt op zoek naar die snelle race waar je uiteindelijk ooit een keer dat nog steeds staande Nederlands record hebt neergezet?
Kijk, die snelle race, die was natuurlijk makkelijker, relatief iets makkelijker te voorspellen. Inderdaad, van er zit een haas voor en je gaat ervan uit dat er wel iemand achter die haas aanspringt. En ja, dan wilde ik vaak, weet je wel, ik hoefde daar niet strak achter te zitten, want ik was... Idealiter kwam ik, zeg maar, rond die 50,5 door. En werd een haas toch vaak weggestuurd op 49,5. Dus dan zat je een beetje op die positie 3, 4, 5, weet je wel. Kwam je een beetje vanuit achteruit. Maar dan moest je maar terecht zien te komen. Kijk, er is ook een soort van pikorde, weet je wel. Want de beste lopers die starten in baan 4, 5, 6. Kijk, en als jij... Ja, en dan gaat het gewoon langzaam naar buiten. Dat kennen we wel een beetje. Dus als jij in baan 1 zit, ja, kom dan maar eens gewoon op plek 4-5 terecht. Kan ook goed zijn dat je te ver of verder vooraan zit of wat meer achteraan. Maar goed, dat is de eerste stuk. En ik denk dat het belangrijk is om altijd voor mij in mijn achterhoofd te houden van... die eerste ronde is een kwestie van zo min mogelijk energie verspillen. Zo hoog mogelijk tempo, maar zo min mogelijk energie verspillen. Dus niet te veel positiewisselingen. En ook accepteren als het dan maar plek 6 of 7 of 8 is. Weet je wel, dan moet je dan maar overheen zien.
Hoe kun je zo hoog mogelijk tempo lopen zonder zoveel energie te verspillen?
Sowieso goed getraind aan de start.
Ja, zeker.
Nee, maar door niet te veel positiewisselingen te hebben. En aan de binnenkant te kunnen lopen. Dus ja, er wordt vaak genoeg natuurlijk twee breed gelopen. Dan kost je sowieso al een paar meter. En Ja, kijk, als de jongens voor je lopen die uiteindelijk het tempo niet houden of een gaatje laten vallen, weet je wel, ja, dan moet je zorgen dat je daar niet achter komt. Dus eigenlijk, ja, de belangrijkste denk ik, gewoon aan de binnenkant zitten en zorgen dat je je tempo hoog kan houden en dat het niet, niet te langzaam gaat. Kijk, wat je veel ziet, we kletsen natuurlijk ook vaak over een eindsprint, weet je wel, maar uiteindelijk is die laatste 200 meter... in principe de langzaamste 200 meter van heel de 800. Dus wie kan het minst stuk gaan? Maar wat je ziet, zeg maar, als je echt een snelle 800 meter wil lopen, is de opbouw is essentieel. En dan zie je dat als je te hard start, ja, dan moet je dat aan het einde ook te hard bekopen. Dus ja, Sebastian Coe zei dat altijd heel mooi. Die zei van ja, dus het stuk tussen 4 en 6. Vraag tussen 5 en 6, dat is de killing zone. Daar moet het gebeuren. Daar wordt een race gemaakt. En daar moet je ook zorgen dat je snelheid eigenlijk zo hoog mogelijk gaat. Mijn snelste races heb ik gelopen op het moment dat het, zeg maar, dat je een snelle 200 loopt tussen 400 en 600 meter. Daar moet het hard gaan. En dan kom je eigenlijk met een hoge snelheid aan op 600 meter. Nou goed, en dan ga je... ja, vanuit een tempo, pak een beet, 26 seconden op een 200 ga je kapot. Maar als je al 27 seconden loopt, ja, dan en je gaat even kapot, dan zakt het tempo nog verder. Dus ja, zo zitten heel veel...
Dus je wil met een zo hoog mogelijke snelheid wil je die laatste 200 ingaan. En dan eigenlijk is het soms voor je kijken van waar het schip strandt. Hoe lang kan je het
Hoe lang kan je het dan hoe kan het vol houden? En dan is denk ik... natuurlijk getraindheid, maar ook looptechniek is dan essentieel. Weet je wel, je pasfrequentie hoog kunnen houden. Ontzettend sterk zijn, zodat je, zeg maar, dat je houding fatsoenlijk blijft. En dan, ja, dan oog, het blijft ook altijd natuurlijk makkelijk ogen. Maar dat is dan, zeg maar, de kwestie van zo min mogelijk kapot gaan.
Kan ik het vergelijken met als ik op een op vlakke 100 meter knetterhard kom aanlopen? Dat ik van daaruit tegen een berghelling oploop, net zolang tot ik stil kom te staan.
Ja, maar dan zou ik geen vlakke 100 lopen, dan zou ik een vlakke kilometer bij spreken lopen. Weet je, dat er echt al zuur in zit, dat je echt gewoon een voorvermoeidheid gecreëerd hebt en dan 300 meter heuvelop moet sprinten of zo.
1000 meter vergelijken.
Ja, 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 ja. Dus je lactaat, weet je, wel, je lactaat op 600, die zit al, ja, weet je, wel, het zuur in je lichaam, dat zit al knetterhoog inderdaad. Dus.
Wanneer komt dat opzetten, dat echte gevoel dat je denkt, hey, hier is het?
Ja, kijk, in je perfecte races niet, weet nee. je wel? Ik bedoel, dan kom je de finish en dan... Maar ook tussen, ja, rond die 500 meter begint dat wel, dan begin je dat wel te voelen, ja.
Ja. Ja. Ja. En is het dan bijvoorbeeld dat je in Zürich in 2006, dat je daar inderdaad niet stuk ging? Of ging je daar ook vreselijk stuk, alleen was gewoon het tempo harder?
Nee, dat is... Kijk, die ideale races, weet je wel, daar voel je... Natuurlijk voel je vermoeidheid, maar je kunt daar doorheen blijven lopen. Wat er in Zürich 2006 gebeurde, was mooi. Dat was... Ik liep daar plek 5, denk ik. 5-6. En voor mij liep een jongen en die stapte uit op vlak na één ronde. Op 410 meter, 420 meter. Dus toen ontstond er een gat voor mij en miste ik de aansluiting naar de top 3. Dat heb ik dichtgeramd. Dus, en daarmee maakte ik eigenlijk gewoon een hele snelle 200 meter, zeg maar, een hele snelle, ja, gedeelte tussen 4 en 6. En op datzelfde moment, op 200 meter, voel je van dat die eerste 3 eigenlijk vertraagt. En ik was aan het versnellen. Dus ik kon daar overheen. En toen liep ik met Mulautsi, de Zuid-Afrikaan, en gewoon, ja, zij aan zij naar de finish toe. Maar datzelfde. Ja, datzelfde aspect, weet je wel, de snelheid tussen 4 en 6 heel hoog houden, dat, ja, heb ik eigenlijk in alle sub 1-44 races wel ervaren. En ook als je bijvoorbeeld naar wereldrecords gaat analyseren, weet je wel, dan heeft Kip Keter of Rudisha, hebben allemaal op een gegeven moment geprobeerd nog harder te starten, maar het werkte niet, weet je wel. Die crux, die zit hem echt gewoon in een ander gedeelte van die race. En dat is het mooie van die 800.
Ja, ja. En ik heb ze niet uitgerekend, maar ik vermoed dat je er meer dan 100 hebt gelopen, 800 meters.
Oh ja,
ja, toch?
Ja, 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 ja.
Welke staan je nou echt bij als je er drie mag kiezen?
Ik vond het fantastisch om Hengelo te winnen, FBK Games, ooit. Dat was een droom, want daar ging ik ook als klein jongetje heen. Haile Gebrselassie aanmoediger, Amersketman, het stadion. Daar ben ik begonnen. En op een gegeven moment mocht ik een keertje in het voorprogramma lopen. En uiteindelijk mocht ik daar een keer een 800 meter winnen. Dat vond ik fantastisch. Ja, natuurlijk vanzelfsprekend natuurlijk de EK-race, waar ik Europees kampioen ben geworden. Vijf dagen later het Nederlands record. En andere, dat is dan eigenlijk uit het andere tijdperk met Ruben. Dat was eigenlijk gewoon weer het terugkomen, weet je, op het niveau waar ik ooit geweest was. Nadat ik door alles en iedereen was afgeschreven. Dat was eigenlijk wederom Zurich in, ik denk 2010, dat het een race was. Eigenlijk Zurich, weet je wel, was natuurlijk een race waar het hard zou moeten gaan, maar dat gebeurde niet. De Haas werd, lieten ze maar lopen, ja. En er ontstond een gat. En op intuïtie dook ik gewoon het gat in na 250 meter. En hadden ze me pas op 750 meter hadden ze me pas te pakken. Dus ik liep daar in Zurich, wat ik toch een van de allermooiste wedstrijden ter wereld vind. Met een machtig gevoel liep ik daar gewoon te sleuren. En hadden ze de grootste moeite om bij te komen. Dat vind ik een van de mooiste races waar ik echt op intuïtie liep. Staat me heel goed bij. En daar heb ik echt heel veel plezier aan. Die kijk ik nog graag terug.
Ja. En als we dan naar dat EK in 2006 gaan, toch wel, ik denk voor jou persoonlijk, maar zeker voor de buitenwereld, het absolute hoogtepunt.
Ja.
Iets waar je, waar elk jochie of dametje van droomt als hij aan een atletiek carrière begint. Sowieso ben ik benieuwd naar hoe zijn die dagen ervoor. Want het is zo'n korte, voor mij dan in elk geval, het is zo'n korte krachtsexplosie.
Ja.
Je weet dat er zoveel chaos gaat of kan ontstaan. Het moet in die korte tijdspannen gebeuren. Je weet dat je goed bent. Wat gaat er allemaal door je hoofd in die dagen?
Dat is
Göteborg, spreken we over.
Ja, kijk, zo'n toernooi bestaat gewoon uit drie rondes. Series, halve finale, finale. Twee dagen achter elkaar, rustdag, finale. Kijk, wat je doet is natuurlijk een raceplan maken. En eigenlijk ook vooral risico's afdichten, weet je heel veel. Kijk, er is één doel, en dat is uiteindelijk weer een ronde verder komen en zo min mogelijk energie verspillen. Dat is heel simpel als het doel. En de vraag is, hoe ga je dat dan doen? Dan krijg je een startlijst, weet je wel. Dan is het al in welke serie zit ik? Met wie zit ik in die series? Wat kan er gebeuren? Ik was niet de loper die veel zelf initiatief nam. Ik vond het heerlijk om gewoon lekker in de rug van iemand te gaan zitten en te vertrouwen op een eindsprint. Maar wel op, zeg maar, op twee derde van de race op een goede positie te zitten. Dat was eigenlijk vaak het strijdplan. Zorg dat je op 600 meter plek 1, 2 of 3 hebt. En de rest interesseert me geen reet, zei Ruben vaak. Weet je, of iemand anders, weet je wel? Maakt niet uit. Zorg maar dat
hoe je doet,
dan,
doe je het.
Hoe je het doet, maakt mij niet uit als je dan maar 1, 2 of 3 zit. Want dan hou je het gewoon in eigen hand. Ja? Er zijn natuurlijk uitzonderingen daar. Maar in principe, weet je, als je 1, 2 of 3 op 600 meter loopt, dan kun je een race winnen.
En dat herhaal je dan voor jezelf en met je begeleiding in die dagen ervoor. Dat neem je jezelf een paar keer stevig voor.
Ja, nou, dat is eigenlijk gewoon een dat is iets wat eindeloos ingesleten is.
Maar je hoeft in die kwalificatie nog niet te winnen. Je moet top 2 zitten.
Je moet top 2 of top 3 eindigen, inderdaad. Gewoon vaak top 2. Dat klopt, ja. Dus dat maakt het ook wel iets makkelijker, weet je wel. Ik had dat seizoen hard gelopen, dus dan sta je natuurlijk wat hoger in de ranking. Dus dan word je natuurlijk automatisch ingedeeld met wat minder sterke lopers. Dus zo'n serie is, dat is dat is heerlijk, want je mag beginnen. Weet je wel, je hebt natuurlijk je laatste wedstrijd gelopen, dan een trainingsperiode, een beetje getaperd, uitgerust. Je bent gretig, je wilt graag gaan. Dus die series zijn heerlijk om te lopen. Weet je wel, je voelt je ook gewoon genoeg vertrouwen dat je daar wel doorheen komt. Zo'n halve finale vind ik eigenlijk gewoon verreweg de moeilijkste race. En ik weet niet meer of ze in Göteborg 2 of 3 halve finales hadden. Want dat was altijd het grote, de moeilijkheid. 2 halve finales betekende eerst 3 door plus 2 tijdsnelste. Dan kom je op 8 uit. Maar 3 halve finales betekende eerste 2 door. Nou, en eerste 2 of eerste 3 is echt een wezenlijk verschil. Maar uiteindelijk, weet je wel, ook vanuit diezelfde gedachte van ik moet gewoon goed zitten, gelopen. En ja, benen waren gewoon ontzettend goed gewoon in die dagen. En dus ook wel met veel vertrouwen gelopen. En
dan weet ik, van de week met iemand gesproken die het volgens mij wel moet kunnen weten. En hij zei, je moet het maar even aan hem vragen. Want volgens mij hebben we 3 dagen ervoor nog een goed glas wijn gedronken die week. Klopt dat? Voor de wedstrijd?
Voor de wedstrijd? Ik ben benieuwd wie je gesproken hebt, ja. Ik had wel echt mijn eigen ding daar. Ik was wel gewoon... ik had een aantal jaren achter de rug, weet je wel, met een hoop toernooistress, dat ik het eigenlijk weinig... niet echt de plezier aan ervaarde. Met Marco Hoogland samen gaan werken. En voornamelijk ook gestuurd van nou, doe wat je... wat goed voelt, weet je ook.
Mentale begeleiding,
ja. Ja. En dus ik heb ook lekker echt, weet je, mijn eigen plan daar getrokken in Göteborg. Als ik zin had een museumpje te pakken, ging ik een museumpje pakken. Weet je, ik hoefde niet, zeg maar, 12 uur in mijn bed te liggen en naar het plafond te staren, weet je wel. Dat is niet mijn voorbereiding. En dus daar heb ik veel in gedaan. En dus ik stond ook redelijk ontspannen. In zekere zin ontspannen, zeg maar. Ontspannen er dan voorheen aan de start, gretig, met zin. Ja.
Het is wel een belangrijke les die je leert. En een ommezwaai, in elk geval mentaal, in hoe je zo'n toernooi beleeft. En hoe je een wedstrijd beleeft.
Ja, essentieel, weet je wel. Want anders had ik de handdoek in de ring gegooid, weet je wel. Dat was gewoon voor mij ook gewoon, weet je, op deze manier. Ik heb toernooien gehad. Ik dacht van, ja, op deze manier hoeft het voor mij niet. Als dit het is, dan...
Op welk moment kwam je tot ontdekking dat je zegt van, ik heb wat mentale begeleiding nodig om uiteindelijk die stap naar de top te kunnen maken. Om uiteindelijk die titel te kunnen pakken. Wat miste je voor je gevoel?
Achteraf, weet je, achteraf vind ik dat is het makkelijker te redeneren. Kijk, op dat moment ervaarde ik gewoon heel veel stress. Ik kon, weet je, de 2 verschillende races die jij omschreef, weet je wel, ik was heel goed in het lopen van eendaagse races, heel hard. En ik stond vaak top 10 van de wereld, liep en daarmee was je ook direct een soort van... favoriet. En kreeg je een stempel toegedicht. En heel die finale, weet je wel. Misschien zelfs wel een medaille. En ik was daar zelf, voor mezelf helemaal niet. Ik had daar geen weinig. Ik geloofde daar denk ik niet hard genoeg in dat ik dat kon. Ik kon geen toernooien lopen, weet je wel. Ik heb genoeg toernooien in het begin van mijn carrière verkloot. Dus ik was niet van overtuigd dat ik een goed toernooi kon lopen. Dus daar moest voor mij echt iets gebeuren. Want dat vond ik niet leuk. En dat was toch altijd een beetje... het toernooi is toch de kers op de taart, weet je wel. Waar het uiteindelijk gewoon om draait in een seizoen. Weet je wel? Ja. Dus het is leuk om hard te kunnen lopen. Maar uiteindelijk
gaat het
om die medailles. Ja. En dat ervaarde ik als niet leuk. En ik denk achteraf, als ik er nu op terugkijk, dat ik... Is stress, zeg maar, gewoon op allerlei vlakken, weet je. Onzekerheid, dealen met onzekerheid was gewoon een... Dat heeft mij wel genekt. Kon ik überhaupt, zeg maar, een toernooi lopen, weet je wel. Dat. Maar ook financiële onzekerheid, weet je wel. Ik bedoel, het was allemaal... Alles maar een beetje bij elkaar harken. En blessures, weet je wel. Al dat soort dingen speelden wel mee, weet je wel. Zoveel jaren had je niet. En ik denk dat wel een soort van... ja, dat droeg ik. Ik droeg wel een aardige rugzak met stress met mezelf mee. En die moest echt wel geleegd worden om het plezier, weet je wel. Ja, om het überhaupt te kunnen blijven doen.
Maar je behoorde tot de top 10, zo'n beetje. Top 10 van de wereld. Je zegt financiële onzekerheid. Was die er, ondanks dat je de grote races kon lopen? En natuurlijk met de toernooien verdiende je niet direct het geld. Het werd verdiend natuurlijk in de races in Zürich en Hengelo en dat soort zaken.
Ja. Ja. Kijk, ja, ik denk dat ik voelde dat wel. Misschien was het er niet eens, weet je wel. Ik bedoel, voor de een, die had misschien meer nodig dan de ander. Maar ja, kijk, met een blessure, weet je wel, een jaar aan de kant staan, was er in principe was er niks. Was er je sponsorcontract. Maar goed, die bestond vaak natuurlijk ook uit bonussen voor wedstrijden. Ik zat ook niet genoeg in het nu, weet je wel. Ik bedoel, ik kon niet goed genoeg... genieten misschien van de races, dat ik überhaupt topsporter was. Ik kijk daar, als ik er nu op terugkijk, denk ik van jezus, wat een fantastische periode heb ik gehad dat ik het heb mogen meemaken. Terwijl als je erin staat, ja, weinig met het echte racen bezig. Weet je wel, veel bezig van, oh, weet je, als dit dan zus en als ik geen medaille haal, wat dan, weet je wel. Ik denk dat mij wel uiteindelijk enigszins beperkt heeft, weet je wel, in het binnenhalen van medailles of ereplekken, ja.
Maar in Göteborg had je het op orde?
In Göteborg viel het goed, weet je wel. Of ik het op orde had, weet je wel. Ik had dingen veel beter op orde dan daarvoor, zeg maar. Ja.
De rugzak was iets leger.
De rugzak was iets leger, ja. Ja, ja. Absoluut, ja.
En wat je net zei, geldt dat echt voor de eerste jaren of toch wel carrière overkoepelend? Dat je denkt, als ik er op een andere manier mee om had kunnen gaan... Dan had er meer uit te halen geweest.
Ja, dat is natuurlijk altijd achteraf. Maar dat is wel zo. Ja, ik denk als je.
Dus dat zat hem dan echt niet in het lopen, hè?
Nee, maar ik denk als je, zeg maar, als je topsport als een trainer, een atleet topsport kan overbrengen, dat het iets is waar je heel dankbaar voor mag zijn. Weet je, in alle opzichten. En dat je er met 110% van kan genieten. Maar dat je ook de tools krijgt hoe je dat moet doen. Weet je wel? En niet alleen maar zeggen van, ja, weet je, bedoel, het is fantastisch. Maar daar iets omheen creëert. Zodat je daar echt van kan genieten. Weet je, natuurlijk is het hard werken. Maar dat een hoop aspecten, denk ik. Dat niet alleen, zeg maar, het trainingsschema geregeld is. Maar ook. Ja, de rest eromheen beter, weet je. Want het is toch iets waar je gewoon 24/7 mee bezig bent.
Ja.
Ja, dat had mij, denk ik, achteraf, weet je. Als ik nu, weet je, wij spreken als ondernemer, zie hoe ik onderneem, dan hou ik met veel meer dingen rekening dan destijds, zeg maar, dat de focus voornamelijk lag gewoon op een trainingsschema en dat afwerken.
Ja, ja.
Hey, en dan moet je ons nog even meenemen naar die halve finale, want daar waren we gebleven.
Ja, ja, dus je, volgens mij de halve finale heb je net gezegd. Van je weet niet meer of het er twee of drie waren, maar het
tweede,
lukte.
Ik werd tweede, volgens mij, naast de Fransman. Heel comfortabel, handje klap voor de finish nog en door naar de finale. Ja.
En je hebt een glas wijn gedronken, je bent naar het museum gegaan, relaxed uit eten. Citytrip, heel Göteborg gezien.
Nee, dat was aardig pakken weer. Het was slecht weer. Dus zoveel niet...
Nee, ik chargeer. Maar je stond er net wat ontspannender in dan in, eerst. En dan krijg je de grote dag.
Ja. Finale was volgens mij kwart over drie start. Je wordt wakker. Loslopen, beentjes even losgooien, ontbijtje. Je weet precies wat je moet eten. Weet je wel, je bordje pap afgewogen, havermout, een beetje besjes en dat soort dingen. Gladiator gekeken, de film. Een van mijn favorieten. Ja. En een beetje ontspannen. En dan een paar uurtjes van tevoren naar de warm-up. Hotel zat echt pal daarnaast, dus was echt een wandelingetje naar het opwarmveld. En daar, dan begint het echt wel de kriebels. En ik weet inderdaad dat ik ging inlopen. En je bent, weet je, als je gaat lopen, ben je ook vaak op zoek naar dat gevoel, weet je, dat gevoel van, oh ja, dit is lekker. Maar na twee dagen heb je echt geen lekkere benen meer. Dus, en ik weet ook dat ik versnellingjes bleef draaien, weet je wel? Echt gewoon totdat Marco volgens mij naar me toe kwam en zei van... Bram, het is goed, het is klaar, ja. Weet je wel? Je hoeft niet verder te zoeken, het is gewoon goed. Terwijl ik echt gewoon, ja, weet je wel, aan het zoeken was naar die pas. En natte schoenen uit, naar de callroom. En dat is ook altijd natuurlijk... Een hokje van 10 vierkante meter waar je elkaar het leven even nog gek kan maken, weet je wel. Goed, 800 meter lopers zijn wel redelijk relaxed, zijn geen sprinters. Maar
je kent je tegenstanders.
Je kent je tegenstanders. Op het moment dat je dan eigenlijk zeg maar losgelaten wordt uit je callroom en dat je naar je laatste versnelling op de baan mag draaien en ja, richting je startblok mag gaan. Ja, dat is heerlijk, dat is bevrijdend, weet je wel. Dan mag je soort van los, dan zakt al die spanning zakt dan ook wel weg. Milkovic, de Let, was mijn grootste tegenstander in die race. Had ook al harder gelopen dat seizoen. En hij nam de kop. En dus hij wilde die race hard maken, is overdreven. Het was niet knetterhard, maar hij had wel lekker tempo erin. Dat het hele veld eigenlijk wel een beetje op een lijn getrokken wordt. En ik weet dat ik ergens na 300 meter al meteen de move zeg maar naar zijn. Weet je, ik ging gewoon in zijn rug zitten.
Had je het gevoel gevonden trouwens?
Ja, ik had het gevoel gevonden, ja. Ja.
Vanaf het begin waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Ja. Ja, het rolde meteen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Vanaf 500 dat je echt in die killing zone daar, dat was verreweg het moeilijkste moment en daar ging het ook bijna mis. Milkovic die liet iets tempo zakken, weet je wel, die voelde misschien de vermoeidheid weer en dan weet de rest van het veld, die andere achter, van oké, ja, nu moet er wat gebeuren. Dus eigenlijk dat hele achterveld, ja, dat komt naar voren toe, drie banen breed en ik zat eigenlijk daar te dicht aan de binnenkant. Waardoor ik ingesloten raakte. Tikje van achteren nog, bijna op mijn smoel. Maar ik weet ook wel dat ik daar liep. Eigenlijk ingesloten in die binnenbaan. En me totaal niet druk heb gemaakt. Weet je wel? Ik dacht, ja, dat gaat je. Het gaatje komt wel, het komt wel, het komt wel. Het kwam niet echt. Ik moest dat gaatje wel echt zelf creëren.
Ja.
Door een beetje te duwen en te trekken. Dus met twee voetjes aan de binnenkant van de baan... Ja, kon ik nog net mijn borst gewoon naar voren drukken. En hem voor als eerste gewoon over die finish drukken. Ja.
En toen, dat waren zenuwslopende...
Ja, dat zegt altijd iedereen, maar dat was voor mij was het... Ik was gewoon kampioen, punt, weet je wel? Ik heb dat totaal niet ervaren als er gaat nu nog iets gebeuren. Ik weet dat inderdaad...
Volgens mij is het echt pas na 2 uur officieel bevestigd of zo, ja. Toch? Ja. Jij denkt, ik ben winnaar.
Ja.
Dat gevoel heb je.
Ja.
En alle mensen thuis moeten toch echt nog heel lang afwachten op de bevestiging.
Je was 1 keer naast de baan gestapt.
Ik had 2 stapjes buiten de baan gedaan. En dat mag niet... Er werd protest ingediend. Er werden meerdere protesten ingediend. Dus de Let, Milkovic, die voelde zich... Ja, die heeft een protest ingediend tegen mij. Die zei van, ja, hij heeft geduwd. Of hij heeft buiten de baan gestapt. Ik weet niet exact wat het protest is. De Nederlandse Bond die voert dan een tegenprotest voor mij in. Maar ik weet ook nog dat er vanuit de Engelsen een protest was ingediend... Tegen de Let. Dus er liepen meerdere protesten. Maar ik weet heel goed dat ik over die finish kwam. En dat Ellen van Lange, die stond aan de finish. En die zei, Bram, komt allemaal goed, zei ze. Weet je wel?
Je kan gaan vieren.
Ze gaan een winnaar, dat gaan ze niet, weet je wel? Dat gaan ze niet terugdrukken of terugdraaien. Ja, eigenlijk vanuit die gedachte heb ik met volle glorie genoten van mijn ereronde. En daarna kwam ik inderdaad...
Gelukkig maar, toch?
Gelukkig maar, ja. Ja. Zeker. En de pers te woord gestaan. En ik weet al dat natuurlijk dat er veel telefoontjes over en weer. Maar ja, ik kan me er niet herinneren als echt een stressvol of
het heeft jouw moment niet bepaald,
nee,
dus.
Nee, absoluut niet. Nee.
Hey, en dan ben je Europees kampioen. 2006. Dan ben je eigenlijk daar waar je moet zijn. Je raakt op een gegeven moment wel geblesseerd. Achillespeesblessure en alles.
Ja.
En dan ga je toch van trainer wisselen. Wat is dat met topsporters
die
gewoon eigenlijk heel goed zijn? Ik zie het in heel veel sporten.
Ja.
Die ze worden kampioen of wat dan ook. En dan moet er toch wat, dan moet er toch nog wat veranderd worden.
Ja.
Wat is dat?
Omdat je een volgende stap wil maken.
En dat lukte niet. Je hebt net je grote succes geboekt.
Ja. Kijk, als ik misschien had ik wel. Hoe zou ik dat? Een pijn te moeten doen of zo, weet je wel? Kijk, maar de chemie tussen Honderd en mij was uitgewerkt. Weet je, die was in 2006 al uitgewerkt, weet je wel? Dat was ook een van de redenen dat Marco erbij kwam. En weet je wel, dat we een andere samenstelling moesten hebben. Honderd had voor mij niet het totale package, weet je wel, om mij zeg maar naar het volgende level te brengen. En daar had ik andere mensen voor nodig. Dus eigenlijk was dat al een beetje in gang gezet in 2006 door onder andere Marco daarbij te halen.
Maar je haalt er uiteindelijk een bewegingswetenschapper erbij.
Ja, klopt. Ja.
Was je niet tevreden over je eigen techniek? Vond je dat technisch beter moest? Of had je het wat efficiënter? Je gaat er toch wat meer in innovatie zoeken dan bij jezelf.
Ja, maar dit is echt wat je nu benoemt is 2 jaar later. Hè? Ja. Dat is 2009. Ja. Dus eigenlijk wat er gebeurt is 2006. Ik word Europees kampioen. Ik loop een Nederlands record. Beste seizoen. Op dat moment had ik eigenlijk misschien moeten zeggen, oké, dankjewel, klaar. Ik ga nu gewoon wat anders doen. Maar het was zo'n successeizoen, weet je wel. Dat kon ook niet, weet je wel, gevoelsmatig of zo. Dus ik heb nog een jaar met Honderd verder samengewerkt. 2007 geblesseerd geraakt, geopereerd. 2008 eigenlijk ook niet de ballen om het roer te keren. Want ik was immers, weet je wel, op de schema's van Honderd, weet je wel, had ik mijn successen behaald. Maar de chemie tussen mij en Honderd, dat werkte niet meer. Dus heb ik voor Grete Koens destijds gekozen, die uit de stal van Honderd kwam, opgeleid was. En daar eigenlijk een jaar, ja, mijn heel gezocht. Maar dat was ook, ja, dat was achteraf, was dat ook, ja, geen match. En eigenlijk, ja, het is ook geen weggegooid jaar, want je leert er altijd wel heel veel van. Maar goed, in een topsportcarrière, ja, is dat een jaar, weet je wel, waar gewoon niks gepresteerd is en wat gewoon heel zonde is. En toen was voor mij de maat vol. Dacht ik van, ja, oké, nu moet het echt anders. En toen ben ik inderdaad met Ruben Jonkind en Florian Kugler gaan samenwerken, inderdaad. Omdat die, denk ik, die twee enorm complementair aan elkaar waren. Ruben was echt gewoon de praktijkman en die stond op de baan. En die haalde heel veel wetenschap vanuit Florian. Dus ik heb niet het gevoel dat ik echt gewoon, weet je, langs de lat gelegd moest worden, weet je wel. Van oké, wat is er niet goed? Mijn looptechniek, ik liep hartstikke mooi. Maar ik was wel regelmatig geblesseerd. Dus meer vanuit die optiek te kijken van, hey, wat kan daar efficiënter? Moeten we 100 of 120 of 30 kilometer in de week gelopen hebben? Kan dat ook met minder kilometers?
Hoe zie jij die laatste, tenminste, dan volgen er echt nog wel wat jaren, maar hoe zie jij die laatste fase, zeg maar, van je carrière met de nieuwe begeleiding, met echt een totaal andere aanpak volgens mij, als je nu terugkijkt?
Ja, heel mooi. Ik heel echt. Heb ik daar nog 2 hele mooie jaren gedraaid. Het laatste jaar, 2012, was een beetje, zeg maar, met terugwerkende kracht. 2012 hebben we alles op alles gezet. Gewoon gezegd van, oké, ik wil een Olympische medaille halen. Punt uit. En daar ga ik alles voor doen. En eigenlijk, daar hebben we een programma op gemaakt. En dat programma was gewoon te hoog gegrepen. Dus ik heb daar 0,0 spijt van. Uiteindelijk
gewoon de lat heel hoog willen leggen.
Ja, gewoon zeggen van, nou kijk, als ik een Olympische medaille wil halen, moet ik onder de 1,43 lopen. Punt uit. Uiteindelijk had ik met 1,42 nog geen medaille gehaald. Nee, maar dat is de meest bizarre race ever, is dat geweest. Ja. Die Olympische finale.
Ja. Met Rudisha, toch?
Met Rudisha, ja. Ja. Die Olympische, of die een wereldrecord liep in de finale.
En vertrokken, die hebben ze nooit meer teruggezien.
Nee. En de rest werd daarin meegezogen. Ja. Dus dat was de insteek van 2012. fantastisch getraind. Echt gewoon op een bizar op een niveau geweest waar ik, weet je wel, waar ik nog nooit in mijn leven geweest was. Alleen, ja, weet je, op een gegeven moment liep ik wel gewoon tegen het plafond aan en raakte ik geblesseerd. En, dus ik heb daar geen spijt van, weet je wel. Ik heb daarmee kon ik wel zeggen van ik heb alles en alles eruit gehaald, weet je wel, om het doel te halen wat ik graag wilde. Uiteindelijk ben ik er niet gekomen, weet je wel. Maar 2010 en 2011 waren fantastische jaren waarin zij, Ruben en Florian, mij weer op een niveau hebben kunnen brengen, weet je, waar ik ooit geweest was. Op een hele andere manier, wat ik compleet anders beleefd heb. Ja, dan in, zeg maar, in de jaren 2000 tot 2006, 7, 8. Echt gewoon op een manier van plezier en lol hebben en voldoening halen uit training. En eigenlijk, weet je, eigenlijk was het al goed. Het was ik genoot van het feit dat ik topsporter was. Dat ik elke dag gewoon bezig mocht zijn met mijn lichaam, met mijn trainingen. Dat ik goede wedstrijden kon lopen. Ja, goed, weet je wel. En ja, als je dan ook nog een goed toernooi liep, was het helemaal succesvol. Maar het was niet per se nodig, weet je wel. Het kon ook wijze van spreken, weet je wel, dat voelde ik. Uiteindelijk ben ik nog zevende van de wereld geweest in Berlijn op het WK. Ook met een bijzonder verhaal, gevallen in de halve finale. Wel geplaatst in de finale. Maar dat waren wel jaren waar ik ook weer gewoon 1,43 heb aangetikt. En dus die jaren die hebben mij heel veel gebracht. In de zin van dat ik mezelf heb leren kennen. Hoe het ook kan, hoe ik ook topsport kan.
Wat was het trainingstechnisch anders? Weet je, want er zijn dus verschillende manieren waarop jij jouw hoogste niveau hebt bereikt. Hè? De manier waarop je met André Hoed hebt gewerkt, heb je die andere manier aangepakt. Ja. Wat was daar, als je het gewoon naar trainingen keek, was het omvang in kilometers? Was het meer snelheid of wat dan ook?
Beduidend minder kilometers, beduidend minder omvang. In de eerste jaren eigenlijk een beetje opgebouwd vanuit het feit van, nou, er zit al zoveel in, is er al opgebouwd de afgelopen jaren. Dus je hebt amper wat nodig. En ik, ja, weet je wel, ik had een beetje stempel dat ik wel aardig blessuregevoelig was. Dus laten we het helemaal vanuit nul opbouwen. Ik heb, volgens mij, misschien draaide ik 40 kilometer in de week, weet je wel, in dat eerste jaar. En dat ging prima, omdat er natuurlijk nog heel veel, ja, fundament onder lag. Ieder jaar merkte je wel dat je steeds iets meer moest doen om dat te onderhouden. En ik wilde ook wel heel graag, want ik vond het heerlijk om te trainen. Maar daar zat wel een essentieel verschil. Maar wat een belangrijk aspect was, was dat we van tevoren bepaalden van, wat is het doel van deze training? Weet je wel, waar moet dit toe leiden? Weet je wel, als je klaar bent, weet je, wanneer is deze training geslaagd? Dat hadden we gewoon heel helder. En het was dus niet altijd knallen, weet je wel. Het hoefde niet altijd harder. Het moest gewoon op dat tempo om een bepaalde prikkel te realiseren. En ja, in de periode daarvoor, weet je wel, in de eerste jaren waarin ik veel samen trainde met Gert-Jan Liefus, met Arnoud Okke, was er heel veel strijd natuurlijk onderling. En dat zorgde vaak natuurlijk dat trainingen altijd afgesprint werden, duurlopen, toch, weet je, eventjes laten zien wie de sterkste was. En dat ook, denk ik, heel vaak een plank misgeslagen werd in training. Dat het trainingsdoel niet gerealiseerd werd, maar dat er eigenlijk gewoon op een ander level getraind werd dan eigenlijk misschien wel nodig zou moeten zijn.
Herkennen wij dat een beetje als lange afstandlopers? Toch ook soms wel, hè, met die tempotrainingen van nog eventjes, die laatste versnelling even een beetje aanzetten en even, ja, toch?
Nou ja, ik herken het in bijna alle trainingen. Ja, want toch? Als je gewoon op een gegeven moment een hoog niveau hebt, dan wil je dat het liefste voelen, ervaren, tonen, laten zien. Weet je wel, gewoon tonen en laten zien betekent precies hetzelfde. Maar goed, je wil dat gewoon. Dus eigenlijk bij elk rustig loopje moet je jezelf en je makkers naast je, ja, heel de tijd tegen jezelf zeggen en herhalen van, rustig aan, dit is een herstelloopje, rustig aan, dit moet easy zijn en blijven. Als ik straks terugkom, mag ik er eigenlijk niet moe van zijn. Nee. En inderdaad, bij langere duurlopen of bij tempotrainingen, ja, hoe vaak zijn de laatste twee niet gewoon snoeihard? Zeker als je in een groepje loopt. Kijk, als dat de bedoeling is, maar heel vaak is het gewoon, nee, tegen de wil en zin in van de trainer zelfs.
Nee, klopt. Ja. Dus ik merkte ook, kijk, omdat je natuurlijk een relatief lange carrière hebt, ken je alle trainingen. Je weet van tevoren, weet je, als ik deze training op deze en deze manier doe, dan betekent dat ik ongeveer dat niveau heb. En dat was heel belangrijk om dat eruit te krijgen bij mij. Dus ik ging... Ruben heeft allemaal belachelijk rare trainingen met rare afstanden verzonnen, weet je wel. En wat ervoor zorgde dat ik voldoening op een andere manier ging ervaren. Ik weet wel eens dat we gewoon... Kijk, als 800 meter lopen is 10 keer 200 is een standaard training. 10 keer 200 op 800 tempo. En zei hij, ga maar lopen. Ze moeten allemaal in 26-0. En ik klok. Geef je horloge maar hier. Dus ik mocht niet zelf klokken. Dus ik draai die hele training. 2 minuten pauze. En ik ben klaar. En hij zegt, hoe voelde het? Ik zei, heerlijk, was goed. Oké, klaar. En ik kreeg niet te horen wat ik gelopen had. Ik heb mijn tijden nooit gehoord.
Nog steeds niet?
Nog steeds niet.
Bram vraagt er nog wekelijks naar.
Nee, maar dus ik moest die voldoening gewoon halen uit het feit dat het goed voelde.
Ja.
En niet uit die tijden. Dat was wel een essentieel verschil voor mij, zeg maar, gewoon ook er stond altijd op een programma stond er 8 tot 10 keer 400. En na 8 keer was het van, oké, weet je wel, bedoel, hoe voel je je, weet je wel? Is er nog ruimte voor eentje, weet je wel, om dit te halen? Of is het klaar, weet je wel? En de 9, 10, oké, misschien nog 11 en 12 als je goed was, weet je wel? Dus daar zat die fine-tuning veel meer gericht op de persoon en niet, weet je wel? Ik denk dat wel een essentieel is, iets van, ik stond centraal en niet het programma, weet je wel? En dat is iets wat ik... Ja, wat ik ben gaan leren. Ruben heeft me ook eindeloos veel literatuur gegeven. Ga maar lezen. Zodat je ook je eigen feedback kan geven van hey, hoe iets voelt of wat je denkt je nodig te hebben. Zodat we echt als team kunnen sparren over training. En niet dat ik jou een trainingsschema over de toonbank geef. En zeg van nou, hier veel plezier uitvoeren en dit moet het dan zijn. Het was echt iets... Ja, wat uit mij moest komen. En een schema was niet meer heilig. Ik kreeg, ja, weet je wel, we zetten een week iets op papier. En we wisten natuurlijk wel gewoon op de lange termijn waar we heen wilden. Maar het was heel organisch en heel dynamisch was een programma.
Maar er is ook een trainer die niet alleen maar naar tijden keek.
Nee, totaal
ik heb
niet.
Voor mijzelf het verhaal wel eens verteld. Mijn eerste training bij Wim Verhoren. Die
heb je al een paar keer verteld.
Ja, zeker. Eigenlijk datzelfde aangaf ook, van ja. Ga maar 400'tjes doen.
Zonder klok.
En dan het 400 zonder klok. En dan zal het 400 doen. En dan kom je over die streep. En dan kijk je hem aan.
En dan knikt hij.
Ja, maar was het goed? Was het niet goed? Weet je wel? Ja. En dat is toch een soort van... waar we het net over hadden. Heel vaak het jezelf testen of het bevestigen met een tijd die om je horloge op die klok komt. Die dan lang niet altijd noodzakelijk is.
Nee, maar dat is ook denk ik gewoon het... Ja, weet je wel, de tijd waar we nu leven, weet je wel, met je horloge, ja. En je GPS en Strava, weet je, alles wordt geanalyseerd, weet je wel. En dat is ja, hoe ik nu zeg maar mensen trainen geef, weet je wel, daar vind ik eigenlijk de basis is van, ja, ga maar eens goed voelen, weet je, hoe voelde die training nou? Voor mij moet ze één ding altijd doen, weet je, ze moeten altijd na afloop van training... weet je wel, een smiley aangeven van hoe ze zichzelf voelde en hoe de training voelde. En daar stuur ik op, weet je wel. Ik bedoel, dat wil ik weten, weet je wel. Past het gevoel bij de training die ik op heb gezet, weet je wel. Ik bedoel, een easy duurloop, ja, dat is een easy duurloop. En dat is geen achtje op een schaal van 1 tot 10. En nee. Dat is iets... Ja, want het is uiteindelijk, weet je, is die topsport, weet je, is wel een balans tussen... Ja, tussen hetgeen wat je aankomt. Kan, weet je, tussen die lichaam en je geest. En uiteindelijk is denk ik ook, zat ik gisteren nog aan te denken, van als je natuurlijk kijkt naar middellange afstandlopers, de kracht van alle middellange afstandlopers is tevens ook een zwakte, want ze gaan uiteindelijk allemaal naar de kloten op hun pezen, weet je wel, bedoel, en dat zijn je springveren, weet je wel, bedoel, die weet je wel, als je kijkt naar, ja, weet ik veel, naar de grote, naar Sebastian Coe, naar Elva Lange, weet je wel, Druppers, weet je wel, uiteindelijk, ja, ga je gewoon een keertje kapot. Je kunt heel hard lopen, omdat je lichaam zo gebouwd is, maar tevens is het natuurlijk ook meteen een zwakte, dat het fragiel is. En die balans, die moet je zoeken. En ik denk dat daar hebben we vooral zeg maar met Ruben op gestuurd. En dat heeft ook geresulteerd dat ik nu nog steeds, weet je wel, geniet van het lopen. En ik kom 11 al langer nog regelmatig tegen, weet je wel. Maar die kan nog steeds niet lopen. Nee.
Elke keer als ik haar spreek, is ze aan het balen dat ze haar hardlooprondes kwijt is.
Ja.
Dan doet ze vaak op de elliptigo of dan kan ze stukken wandelen, maar niet het hardlopen zoals ze zo graag zou willen.
Nee. En ik heb nog enorm genoten van mijn haascarrière, wijze spreken, om nog steeds te lopen op die atletiekbaan, mijn spikes aan te trekken. En ik geniet nu nog steeds gewoon van elk loopje wat ik doe zonder pijn.
Want laten we inderdaad een sprong maken. In 2012 stop je. Vanaf een jaar later begin je in grote belangrijke wedstrijden. Vaak het eerste rondje gas te geven, toch?
Ja.
400 zo, denk ik.
Ja, nee, 600 wel.
600 soms.
Tot 600 trok
de Killing Zone ook nog even meegepakt.
Ja.
Daar heb je zo vaak over verteld. Vandaag even niet, toch? Over het hazen?
Nee, dat is niet het belangrijkste onderdeel van de carrière.
Wij willen eigenlijk die lessen van de carrière nu meetrekken in hoe je nu geniet van het hardlopen. Hoe je kijkt naar hoe er atletiek wordt bedreven. En naar hoe je recreanten of fanatieke lopers begeleidt. Vanuit de lessen die je tijdens je topsportcarrière hebt meegenomen. En ik denk dat die laatste jaren daar mede ook heel belangrijk in zijn geweest. Dat je toen weer op een andere manier naar je trainingen keek.
Ja, want Bram, hoe belangrijk zijn dan zeg maar 800'tjes, 1500'tjes, 1000'tjes, dat soort afstanden? Hoe belangrijk zijn die voor die loper? Nou, laten we Pim als voorbeeld nemen of een ander als voorbeeld nemen die uiteindelijk dan straks die snelle 10 willen lopen en alles. Ja. Hoe toepasbaar is dat? Hoe belangrijk vind je dat? Als je met al jouw ervaring.
Qua trainingen bedoel je?
Of in training?
Ja,
okay.
Ja. Ik denk eerst dat je zou moeten analyseren van als je jouw doelstelling pakt, en ik weet niet wat je graag op een 10 zou willen lopen, wat zijn de voorwaarden die je nodig hebt om die 10 te kunnen lopen?
Mm-hmm.
En dan kun je bepalen, als je die weet, dan kun je bepalen waar het zwaartepunt van je training zou moeten liggen. En ook, kijk, natuurlijk over het algemeen, weet je wel, zijn de intervallen natuurlijk, ik bedoel, graag geskipte trainingen bij de recreanten, weet je wel, ik bedoel, die lopen het liefst gewoon lekker hun rondjes. Dus over het algemeen, als ze sneller willen worden, zou je zeggen inderdaad gewoon dat ze gewoon moeten gaan intervallen. Maar dat kan, weet je wel, dat klinkt dan voor heel veel mensen, klinkt dat meteen heel vies intervallen, weet je wel, en zwaar en zo, maar dat hoeft helemaal niet, weet je wel. Het hoeft helemaal niet enorm hard, maar ze moeten wel af en toe leren gewoon op een ander tempo trainingen te doen. Dus ik denk dat, weet je wel, die eerste analyse vind ik belangrijk altijd. Van waar sta je? Wat is je doel? Stel je wil 32 minuten lopen op die 10. Ja, dan weet je, dan kun je aan de hand van de grafiek natuurlijk aardig inschatten van wat je voorwaarden zou moeten zijn op een 5 kilometer. Of misschien op een 3 kilometer. En waar je aan zou moeten kunnen werken. Dat zou voor mij het uitgangspunt zijn, zeg maar, om een schema samen te stellen.
Want we hebben besloten om een tijdje lang niet meer over die marathon te praten. Ja. Omdat er in deze periode andere arbeid verricht moet worden, zeg maar, qua training. Dus,
ja. En heel veel mooie wedstrijdjes aankomen. Volle, dus, na eindelijk 2 toch wel corona-zomers. Ja. Gewoon een volle baankalender. Hartstikke veel wedstrijdjes op de weg. Er is gewoon keuzestress in Huizenbel. Ja, er is zoveel moois. Dat is echt. Ja, ik kan niet elke week een wedstrijd gaan lopen, maar het zou wel kunnen.
Absoluut, je zou willen.
Maar en dat geldt voor iedereen. Maar inderdaad, ik denk wat jij twee dingen. Inderdaad, wat jij net zei van die balans is heel belangrijk. Want ik ben blij dat ik nu ook nog kan lopen. Het zit hem ook wel bij bijna iedereen natuurlijk. Het zit hem nooit in die ene over de top zware harde training. Dat je, ik bedoel, de beelden zijn stoer van toppers die aan het kotsen zijn na een training. Ja. Maar ja, die horen toch echt volgens mij wel zeldzaam te zijn. En dan zijn er bepaalde disciplines waar dat net wat vaker voorkomt. Bijvoorbeeld een 400 atleet. Maar het zit hem toch veel meer in. Kun je week in week uit, maand in maand uit je arbeid leveren.
Ja.
En dan is vaak een training met volgens mij, zoals jij net zei, van een schaal van 1 tot 10, geef het een cijfer. Dan zijn vaak de 7'tjes of de 8'tjes belangrijker dan dat je een 10 qua zwaarte in zou vullen.
Ja.
Want vaak zijn dat de wedstrijden.
Dat zijn de wedstrijden, precies. Dat is competitive.
Inderdaad. En dat is denk ik een belangrijk voor bijna iedereen. Dat je toch...
Ja, ik vond het ook heel mooi. Ik heb Suzanne Crummins dat wel eens horen zeggen, weet je wel. Die heeft gewoon eigenlijk 2 trainingen centraal staan in de week, weet je wel. En de rest eromheen, dat is gewoon, ik zal geen ballast noemen, maar dat is opvulling, weet je wel. Ik bedoel, en het gaat om die 2 trainingen. die moeten kwalitatief goed zijn. En,
kijk, en dat hoeven dan dus alsnog geen tienen te zijn.
Dat moeten, ik denk precies. Dat zeker geen tienen moeten zijn, ja. Inderdaad. Maar daar zit... ja, qua intensiteit zit daar misschien, weet je wel, een prikkel op de totale omvang van zoiets. Maar ik denk, dan praat je natuurlijk alweer over een heel ander niveau, weet je wel. Ja. Ik denk dat de stap, wij spreken bij menig recreant, die een voorbereiding
willen maken van toch een...
Ja, weet je wel, wat snelheid willen doen. Ja. Graag, weet je wel, naar een halve, iets halver, een halve of een tien willen, weet je wel. Is te kijken van, hé, wat wil ik op die tien? En welk tempo hoort daar dan bij? En laat ik daar eens iets omheen gaan doen. Ja, weet je wel, je loopt 2:48 op een marathon, 4 minuten de kilometer, weet je wel. En je wilt graag die halve marathon een stukje sneller doen. Ja, wat voor een tempo heb je dan? En hoe vaak raak ik dat aan überhaupt in een training? Want dat is natuurlijk essentieel, dat het überhaupt aangeraakt wordt. Ik vind het wel grappig dat ja, menig één die als je een trainingsschema analyseert en bekijkt hoeveel er uiteindelijk specifiek getraind wordt. Ja, dat is...
Klap,
dat is
of te hard of te langzaam.
Dus het is vaak of rust, duurlopen te langzaam en intervallen te hard. Ja. Inderdaad, ja. Dat zien we heel veel terug, inderdaad. En dan hoeven intervaltrainingen niet eens zo hard te gaan, weet je wel? Maar het gaat wel om dat systeem af en toe aangeraakt wordt, zodat je natuurlijk gewoon... Ja, je fysiologisch en neurologisch gewoon het systeem eventjes prikkelt. Dat weet dat op het moment dat startschot gaat, dat je lichaam weet wat er moet gebeuren. En niet dat je een tempo begint te lopen en dat het lichaam denkt van... Holy fuck, wat gebeurt er nu? Dit heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Dat is eigenlijk het inslijten van een patroon. En dat moet gewoon af en toe gebeuren. En als je iets daar omheen gaat werken af en toe... Stel, je hebt een doelstelling om... 3:40 de kilometer, zeg maar, op die halve marathon te lopen. Ja, dan moet je af en toe iets op die 3:40 doen. Af en toe iets op die 3:50. En af en toe iets op die 3:30, weet je wel. Dan heb je een range van training. En natuurlijk, weet je wel, ja, dan mag er absoluut ook nog wel wat rustige duur omheen zitten, weet je wel. Maar dan heb
juist
je wel...
toch?
Ja, ja, daar geloof ik zeker in, weet je wel. Dat helpt. En wat ik ook veel zie... is dat uiteindelijk, weet je wel, de atleten die veel, echt wat meer volume, heel rustig gaan draaien, dat die ook nog sneller kunnen worden, dat ook wel een prikkel kan geven op die snelheid. Maar dan kom ik weer terug op, zeg maar, op de eerste analyse van, hey, wat voor trainingsverleden heb je? Wat heb je allemaal al niet gedaan? En wat is er nog niet aangeraakt?
En als we het dan inderdaad over de lopers hebben, de luisteraars die zich nu aangesproken voelen, ja. Van ik heb het eigenlijk nog niet aangeraakt. Ik ben gewoon van lekker 2, 3, 4 keer in de week naar buiten gaan.
Ja.
De ene keer duurt het een half uur, de andere keer duurt het anderhalf uur. Maar het zit altijd redelijk in datzelfde duurlooptempo.
Ja.
Of het nou comfortabel is of net wat harder dan dat. Maar echt interval, dat doen ze nog niet.
Nee.
Waar begin jij dan mee meestal? Kijk, en het is natuurlijk, het is per individu verschillend. En toch zal jij een paar trainingen hebben of een paar manieren van trainingen waarvan je denkt, ja, zo begin ik dan meestal als advies.
Ja, dan zijn het voor mij als basistrainingen toch gewoon de 1000'tjes en de 400'tjes.
Altijd, hè, ja, Erik?
Weet je wel?
We hadden het er vorige week nog over. Nee, 1000'tjes, 400'tjes, super overzichtelijk.
1000'tjes, kijk.
Die komen er dan in. En of dat dan in de vorm van 1000'tjes gaat of van 4 minuutjes, weet je wel. Maar met voldoende pauze ertussen, weet je wel. Het liefst wel door blijven dribbelen.
Vind ik ook zo'n goeie, door blijven dribbelen. Ik zie zoveel mensen tegenwoordig na zo'n versnelling wandelen.
Nou, vind ik ook heerlijk. Mag ook. Ja, ligt aan de intentie van de training.
In de zomer, weet je, in de zomer heb ik iets dan oké. Okay. Maar zelfs in de winter en zo, denk ik, blijf gewoon lekker een beetje dribbelen.
Ja.
Nou ja, voorlopig is het zomer, Erik.
Ja. Maar goed, ik krijg een beetje bijna bevestiging hier. Ja.
Nee, maar dat is voor mij, zeg maar, wel de basis. En, dat, ja. En kijk, als je dat een naampje moet geven, dan kom je een beetje op het verhul, weet je wel? Ik bedoel, het verhulsysteem, waar heel veel mooie dingen in zitten, waar atleten uit voortkomen die ontzettend breed getraind zijn, die gewoon een fantastische 800 meter liepen en een fantastische halve marathon. niet altijd even specifiek, weet je wel? Dat ontbreekt er zeg maar wel eens aan. En Verheul gaat ook uit van twee wedstrijden of één wedstrijd in de twee weken. Ja. Dus dan kom jij weer goed weg.
Ja. Maar mag je toch daar flink
wat op? Ja. Mooi boek van, toch?
Ja, dan pak ik de stroopwafel instuif ook nog mee.
Ja, heel goed. Ja. Nee, maar dus als basis vind ik dat een hele mooie. Ja. Weet je wel? Ik hou van kwaliteit, weet je wel? Dus ik vind, weet je wel, de boeken Duurloop Misverstand en de Verhulmethode zijn fantastische boeken die je veel inzicht geven om eens af te komen van alleen maar duurloopjes doen. En dat het ook kan op een andere manier. En intervallen wil per definitie niet zeggen dat het inderdaad tong op de knieën en hangen boven een prullenbak is. Weet je wel, dat is totaal niet nodig. Dat is echt aspecifiek, zeker voor de recreant. Ja.
En die 400'tjes, hoe ziet dat eruit dan? 200 meter rust? Of hoe pas je dat toe? Hoe pas je de 400 trainingen in de val toe? En hoe doe je de 1000'tjes? Wat is het bijzonder aan die twee afstandjes? Waarom is dat de basis?
Ik zou die 1000'tjes zou ik dan echt een beetje op je halve marathon 15 kilometer systeem pakken, weet je wel? Dat je een beetje richting dat die drempel gaat, dat threshold systeem. Dat geeft het lichaam natuurlijk gewoon een hele goede prikkel. Dus hoe je die dan invult, zes tot acht keer, 3 minuutjes pauze ertussen. Zo zou ik rustig beginnen.
Dribbelen.
En dribbelen, ja. Desnoods. En als dat te zwaar voelt, weet je. Maar ik vind dan altijd wel belangrijk dat een training... ik vind dat... ik ben vaak in Kenia geweest. En die Kenianen hebben eigenlijk 3 standjes. Easy, moderate en hard. Weet je. En competitive. Nou, die 10 is competitive. 1, 2 en 3 is easy. 4, 5 en 6 is moderate. 7, 8, 9 is hard. Weet je. Maar die trainingen moeten dus wel eigenlijk in de 4, 5, 6 zitten. Weet je. Het moet wat doen, maar het is nog absoluut niet werken. Hè? Dus, en dat moet die atleet dan in zijn achterhoofd houden. Van, hoe voel ik me nu? Na elk loopje even jezelf afvragen. Waar zit ik nu? Weet je wel?
Het nog comfortabel?
Is het nog comfortabel? Weet je wel? Ik moet wat doen, maar ik hoef nog niet te werken. Ja. En daar jezelf een beetje zeg maar, die training op.
Dus het moet er ook goed uit blijven zien. Houding, stijl, technisch moet goed blijven. Ja. Dus die controle moet je kunnen houden. Dus gauw je die controle kwijt bent, is het te hard.
Ja. En hier hoor ik Verheul in terug. Want ik heb dat boek ook 4 keer gelezen in mijn leven. In ongeveer elke bladzijde hamert hij er 3 keer op dat het op souplesse moet blijven gaan.
Klopt, ja.
Het moet lichtvoetig.
Lichtvoetig.
Mooie tred. Ja. Niet werkende stijl. Ja. En goed, dat is... Kijk, het wordt bijna een evangelie, omdat hij het zo vaak herhaalt in dat boek. Maar het blijft wel hangen daardoor.
Het blijft wel hangen. Want ik vind het toch... Weet je, ik heb onwijs veel samen met Gert-Jan Liefers getraind. En Gert-Jan die... Ik werd daar bijna op afgerekend dat ze dan na een wedstrijd zeiden van maar voor jou is het gewoon zo makkelijk. Weet je, zo makkelijk. Weet je wel? Ik bedoel, want het bleef er makkelijk uitzien. En die Gert-Jan, jongen, die kan diep gaan. Die handen die gingen alle kanten, die benen gingen alle kanten.
En jij deed niet eens je best.
En ik deed niet eens mijn best. Maar dat is dus het verschil. Weet je wel? Ga hier in Rotterdam, weet je wel, aan de finish staan, weet je wel. En degene die looptechnisch goed door kunnen blijven lopen, die hun pasfrequentie hoog kunnen houden, weet je wel. Ja, die blijven die laatste kilometers ook nog een beetje doorlopen. Maar dat is dus het inslijten van die training. Dus als jij elke wedstrijd, elke training maar af gaat sluiten met die laatste 2 nog eventjes tot het gas, weet je wel. En daarmee ook je looptechniek compleet anders aanstuurt, misschien verneukt, weet je wel. Ja, dan slijt je een compleet ander patroon weer in. Dus vanuit daaruit snap ik dat hij het op elke bladzijde gezet heeft.
Ja, en het is dus ook nog zo. Kijk, stel je traint 3, 4 keer in de week, is het misschien ook niet aan te raden. Maar ik merk nu vanuit mezelf, ik wil eigenlijk dagelijks lopen en trainen. Soms 2 keer per dag. Je komt er qua herstel ook gewoon niet meer mee weg. Als ik echt zo'n baantraining vol mijn nek eraf draaien. Dan kost het me 2, 3 dagen herstel. Ja, die dagen moet ik ook lopen. Ja. Soms staat er alweer een duurloop op het programma. Dan bouw je te veel vermoeidheid op. Dus wanneer... Ik heb al heel lang gelukkig geen blessure meer gehad. Maar wanneer liggen die pijntjes op de loer? Juist als je goed bent. Juist als je het wil laten zien. Juist als je wel dat grensje opzoekt.
Ja.
En in vaak zo'n fase... Ik heb nu paar weken geleden besloten, na lang rommelen, zo van, en nou ga ik weer gewoon consistent, stabiel trainen. Dus ik let heel erg op dat het niet te hard gaat. En nu, ik heb nog geen training gemist.
Nee. En dat is denk ik zeker voor bijna alle recreanten. Gewoon consistentie is de allerbelangrijkste trainingsfactor, weet je wel? Door gewoon...
Ja, ik voel me zo, voor hem zo gaan, ja. Omhoog, licht omhoog. Terwijl ik me bij geen enkele training heb uitgesloofd.
Nee.
En straks ga ik dat op wedstrijden wel doen. Ja, dus dat willen we ook.
Daar zijn ze ook voor, toch?
Precies, ja, zeker. Maar het is wel, volgens mij voor mezelf en voor iedereen een goede geheugensteun. Wat Bram nu eigenlijk zegt, weet je wel, van zorg dat ze het mag wat doen. Ik bedoel, het zweet staat op je voorhoofd. Je voelt echt je benen wel. Maar het is niet dat je bij de vierde herhaling van de acht al denkt van hoe moet ik dit gaan voltooien.
Hey, en is dat bij die 400'tjes anders dan?
Nee, waarschijnlijk is dat iets onwenniger natuurlijk voor menigeen, omdat dat tempo natuurlijk iets hoger gaat liggen bij de recreant, wat ze natuurlijk minder vaak aan gaan doen.
En waar moeten ze dat tempo naar relateren dan? Je relateert het net die 10 kilometer naar je 15 kilometer en die 400, waar moeten we dat gaan zoeken dan?
Ik zou die 400 zou ik eerder inderdaad richting die 5 kilometer, richting die 5-10 kilometer systeem hanteren. En inderdaad die duizendjes richting je 15 halve marathon systeem, zeg maar. Leggen. En een ander aspect, weet je, nu hebben we het over die intensiteit, maar ook om zeg maar voor die training eventjes jezelf in die spiegel aan te kijken en jezelf af te vragen, hey, hoe voel ik me vandaag? Weet je wel, hoe sta ik er zelf voor? Ben ik wel klaar om die training te doen? Is het de juiste dag? En wat zijn eigenlijk mijn persoonlijke omstandigheden? Hoe ziet het er uiteindelijk buiten uit? Dus hoe ga ik die training aan? Weet je, kijk, we hebben nu over van die 400'tjes dan op je 5/10 kilometer systeem zouden moeten. En daar zit dus die nuance. Dus als je jezelf in de spiegel aankijkt en denkt van, ik heb best een pittige dag gehad, dan gaan ze dus op dat 10 kilometer systeem, weet je wel? Dan hoeft het dus niet, zeg maar, het grensje. En voel je je topfit? Ja, zoek dan maar het grensje eerder op van dat 5 kilometer systeem, weet je wel? Daarin kunnen recreanten ontzettend veel leren, weet je wel? Want uiteindelijk in die wedstrijd is je lichaam voelen is een enorme kracht. En zeker op de marathon, weet je wel? Als je weet van, oké, dit voelt comfortabel, dit voelt comfortabel. Ja, dan kun je veel beter zo'n wedstrijd ingaan en voelen wat mogelijk is. In plaats van, alleen maar elke 500 meter op je horloge kijken en proberen te volgen wat in je hoofd zit, maar wat niet in je hart zit, weet je wel? Daar moet vanuit geraced worden en dat... Ja, als je dan zeg maar naar Afrikanen kijkt, weet je wel, die liggen veel dichter bij hun gevoel. Die kunnen daar veel beter op sturen. Daar kunnen wij veel van leren. En dat probeer ik ook mensen altijd mee te geven. Hey, hoe voel je jezelf? Kijk je eerst eventjes zelf aan in de spiegel. Wat voor een dag heb ik gehad? Wat vraag ik vanzelf?
Het is moeilijk vaak, hè? Want dan staat het op het schema die dag en dan moet het die dag gebeuren. Maar die dag heb je inderdaad hard gewerkt of is het net even anders gelopen?
Ja, klopt. Dus daarom zit er natuurlijk altijd een marge in zo'n training. Daarom vind ik het ook fijn om met systemen of wij spreken een 3% regeltje te werken. 3%. Je mag altijd 3% afwijken. En die is gebaseerd op hoe jij jezelf voelt voordat je die training ingaat. Het maakt ook uit of je in de winter loopt of in de zomer. Korte broekje of tight.
Zeker.
Dus dat zijn allemaal dingen die je gewoon even mee moet nemen. Het hoeft niet allemaal zo strak op dat schema. Er moet juist een balans zijn tussen dat schema en de atleet. En uiteindelijk is het schema niet leidend, maar is de atleet leidend, weet je wel. Dus die moet aangeven. Dan is een beetje het cirkeltje rond. En dat heeft Ruben mij geleerd, weet je wel. Jij bent leidend. Vertel maar hoe je je voelt. En dan vullen we in wat de exacte training gaat worden.
Ja. Hey, en dan het gevoel is leidend. Zelf dat tempo aanvoelen. En dan besteed je 90% van je tijd aan een lichtje langs de baan die je tempo aangeeft aan absolute toplopers.
Mooi, hè?
De wavelight.
Dat houdt totaal geen rekening met jouw gevoelens. Jij bepaalt het gevoel. Ja, precies. Jij zet iemand aan of uit.
Ja, klopt. Ja, maar ze mogen het lampje af en toe laten lopen.
Ja. Nee. De atletiekkijkers hebben het de laatste jaren gezien. de Wavelight. Dan wordt het keurig door Leon Haan uitgelegd. Innovatie. Zeker bij record races, hè, wordt het ingezet. Op grote toernooien nog niet. Toch? WK, nee, EK, waar de medailles kunnen worden...
Nee, want dat zijn dus niet de snelle races. Dus voornamelijk Diamond Leagues.
Precies. En dan flikkert er verschillende kleuren. Maar het geeft eigenlijk aan de lopers op de baan... en aan de kijkers thuis en op de tribunes... hoe ze zich verhouden tot het schema dat is ingesteld in die lampjes, toch? Ja. En dat kan vaak een nationaal record zijn, een baanrecord... Of zelfs meer dan dat.
Ja, klopt.
Of een limiet.
Ja. En het is geboren uit het feit dat we onder andere zagen... dat die stadions gewoon steeds leeg liepen... en dat er een stukje beleving ook miste. Omdat er ook gewoon... je weet vaak niet wat er gebeurt... in zo'n wedstrijd. Ga naar een 5 kilometer lopen. En wij als liefhebbers, weet je wel, die weten wel wat een rondje 64 of 62 is. Maar ja, als je op een VIP-tribune zit met een wit glas witte wijn, wij spreken, weet je wel, bedoel je, wat gebeurt er, weet je wel? En er wordt een wereldrecord aanval gedaan door Sivan Hassan. Maar ja, eigenlijk weet je 4,8 kilometer niet wat er gebeurt. En dat was eigenlijk de belangrijkste... belangrijkste aspect om die kijker weer te laten zien dat ook langere afstanden fantastisch zijn om naar te kijken en spannend zijn. En dan ontstaat er een soort van loop, want die kijker die raakt weer enthousiast en die gaat harder klappen en dat merkt de atleet en die gaat harder lopen uiteindelijk en dan ontstaat er wel een wisselwerking. Ja, dat is een mooi aspect. En uiteindelijk profiteert de loper er natuurlijk ook dik van, weet je wel. Dat er na het wegvallen van misschien fysieke hazen ook nog een lampje overblijft waar ze op kunnen focussen. Ja.
Ik denk inderdaad wel... laat ik één ding voorop stellen. Ik denk dat de atletiek een aantal van dit soort zaken nodig heeft. Gewoon om jong publiek te trekken, om meer publiek te trekken, om het interessant te houden. Snellere formats, kortere, compactere formats ook. Tegelijkertijd, ik denk inderdaad echt dat de domme loper, die is er wel bij gebaat. Die heeft echt degene die al perfect dat gevoel aanvoelde. En
hij is er bij gebaat totdat hij het lampje uit zicht raakt.
Het
is ook wel heel confronterend.
Joh, en als je de benen niet hebt, dan raak je dat lampje alsnog kwijt. En dan loop je de limiet niet of dat record niet. Maar het wordt wel... je kunt er echt zeg maar 1 meter naast gaan lopen. En je wordt als het ware wordt de rode loper uitgerold qua tempo dan. Hè? Ja. En vervolgens moet je het zelf doen.
Maar het is ook mooi natuurlijk. Want we hadden het straks over die trainingen, weet je, over die 6x1000 die je op de baan doet, waar je eigenlijk toch die laatste 2 eventjes wilt knallen.
Ja.
Maar dat je trainer dus direct in de gaten heeft, weet je, en je terug kan fluiten. Weet je? Dat is ook een hele mooie tool voor die coach. Weet je? Het is naast dat het een tool is voor de wedstrijden, is het ook een training tool.
Wordt er mee getraind?
Ja, er wordt zeker mee getraind, ja.
Want ik heb het inderdaad bij wedstrijden gezien. Wie maken er bij trainingen gebruik van?
We verkopen zeg maar gewoon permanente installaties. Dus die installeren we. Dus
maar ligt er bijvoorbeeld standaard op Papendal? Ligt het?
Nee, daar zijn ze nog niet zo ver. Nee.
weinig innovatie op Papendal.
In Hengelo ligt er eentje. Dus daar wordt er mee getraind. En vooral zeg maar, denk ik, trainen met grotere groepen. Ik heb er zelf veel mee gewerkt om te zien wat het doet. En het geeft je als coach ook zeg maar, een andere tool om te zien van je bent die authentieke coaches daar toch met die stopwatch, weet je wel, te klokken en rondjes door te schreeuwen. En nu is die focus meer op bijvoorbeeld op looptechniek. Wat gebeurt er eigenlijk, weet je wel? Ik bedoel, hij ziet in 1 oogopslag ziet wel of je het juiste tempo houdt of dat hij eventjes
Dus die kan anders kijken.
Hij kan anders kijken en dan kan je ook bijvoorbeeld eens een zeggen van nou, weet je wel, volg het lampje maar vandaag. Weet je wel?
Ja.
Andere opdracht.
Andere opdrachten, weet je wel? Het geeft je ook weer een andere dimensie, weet je wel, om training te kunnen geven. En dat is dat moet gaan groeien, maar dat is zeker.
En is het jullie innovatie of waar is het vandaan gekomen?
Is onze Jos Hermes liep zijn werelduurrecord met 2 lampjes langs de kant van de baan. En, op Papendal in Ja, nu dat weet ik niet. Ja, ergens in de jaren 70. Ja. Heel graag een hele mooie foto in onze presentatie, ook die we voor de Wavelight hebben. Altijd twee lampen. Eentje op start-finish en eentje halverwege. Ja. Gewoon een gloeilamp en die werd aan en uitgezet. Het idee is er veel vaker geweest. Het heeft Rob Druppers heeft volgens mij zijn wereldrecord indoor met een aantal lampjes gelopen. Alleen het is nooit opgepakt en echt gewoon een mooi product van gemaakt. En dat heb ik samen met Jos Hermes en Peter Willemsen mogen doen. En omdat we erin geloofden. En vooral hard gewerkt om het daadwerkelijk uiteindelijk ook in wedstrijden mogelijk te kunnen maken. Want dat daar liepen we tegenaan. Dat was niet. Het mocht niet. En maar goed, gelukkig wilde Sebastian Coe zeg maar daar wel in meegaan en zag hij de potentie ervan. En zeker de potentie richting het publiek om het weer aantrekkelijk te maken. En Jos heeft daar tegen heel hard goed gemaakt. Want hij zag natuurlijk alleen maar de lange afstanden weggeknipt worden uit programma's. Weet je wel, 5 kilometer, 10 kilometer was allemaal niet meer interessant. Het moest allemaal kort, snel en dynamisch. En ik denk toch dat we een paar hele mooie wereldrecords gezien hebben. En onder andere van Sifan natuurlijk, weet je wel. Is mooi. Ja.
Hey, gaan federaties daarmee aan de slag of zo? Zijn er landen die zeggen, dit wil ik hebben voor mijn atleten, hier gaan we mee trainen?
Dat zie je dat nu. Weet je, het begint steeds iets groter te worden. En het is een prijzig systeem, weet je wel. Dus in Europa, weet je wel, zijn voornamelijk de grotere clubs, weet je wel. De grotere clubs die wat te besteden hebben, weet je wel. Maar ook de nationale trainingscentra, die vinden het interessant. Daar zijn we veel meer in gesprek. En voor mijn doel is natuurlijk gewoon dat er gewoon eentje standaard in San Moritz ligt, bij ze spreken, weet je wel. Op de mooiste trainingsplekken, daar moeten atleten van kunnen profiteren. En dan zoeken we zeker ambassadeurs voor die Sivan zou liefst eentje bij zich willen dragen, weet je wel. Om geïnstalleerd te hebben, die zweert erbij. En, dus op dit moment, veel wedstrijden. En dat is onze marketing tool. En dat merken dat het zijn vruchten afwerpt en dat steeds meer geïntegreerd gaat worden. Dat als er een baan gebouwd wordt of vernieuwd wordt, dat steeds meer gedacht wordt van, oh, er is ook een optie zeg maar om bijvoorbeeld naast een polstok accommodatie ook een paar lampjes in de baan te leggen.
Ja, precies. Ja. Hey, waar ik ook nog benieuwd naar ben, want je zei net van, ik ben gewoon zo blij dat ik nog kan lopen. Ik weet dat je marathons ook hebt gelopen in New York onder andere en best wel hard ook.
Ja.
Hoe vaak loop je nog?
3, 4, soms 5. Beetje wat de weken. 3 minimaal. Ja. Maar het liefst 5, wij spreken. Het liefst 's ochtends vroeg opstaan. Lekker een loopje doen. En,
is dat een uurtje, een half uurtje?
Ja, dat varieert. Ik woon in Oosterbeek. Dus veel heuvels. Dat is ook nog iets waar ik bij zweer. Tenminste, wat als atleten dat zeg maar binnen hun mogelijkheden liggen om lekker wat heuvels, geaccidenteerd terrein op te zoeken. En dus dat doe ik veel. Ja, ik loop veel over de heuveltjes. Maar ik trek ook graag gewoon een paar snelle schoenen aan om lekker wat intervalletjes te doen. Op zondag vaak gewoon lekker met 1 of 2 vrienden lange duurloop. En net in Andalusië geweest en nog heerlijk de heuvels ingemaakt. 35 kilometer met 1300 hoogtemeters. Ook leuk, weet je wel. Dus
de ware loofliep hebben we spreekt, hè?
Ja. Dus ik geniet er gewoon van. En de dag, weet je wel, die bepaalt. Weet je, als ik 's ochtends wakker word, dan bepaal ik een beetje wat ik ga doen. Niet zonder schema, maar wel gevarieerd. Ja. En altijd, er ontstaat altijd ook weer een doel om iets te doen. En,
fanatisme is niet helemaal weg.
Nee, absoluut niet. Maar het genieten, weet je wel, het genieten staat bovenaan inderdaad. Maar ik geniet ook zeker van een wedstrijdje.
Ja. En wat wordt de volgende?
Koning van Spanje trail.
Kijk. Wanneer is die?
Ja, over de 15e. Ja.
Kan je aan de bak?
Dat is een beetje het
nieuwe pittige trail, hoor.
Ja, is het pittig? Ja.
Ik heb hem 2 keer gedaan, maar... Een paar stevige heuvels in, een stukje vlak.
Ja.
Ja, en dat... altijd één waarschuwing op het moment dat je denkt dat je er bent. In de laatste 3 kilometer je de speakers hoort. Ja. Hebben ze altijd nog een mooi lusje voor je bedacht. En er zit een klimmetje in, hoor.
Oké, dan hou ik die in mijn achterhoofd.
Ja, ja. Ja.
Maar je zegt dat Nienke Brinkman effect. Stond hij al op de kalender?
Nee,
of is het toch wel degelijk echt
hij
omdat...
Zij inspireert wel. Ja. En ik woon in een omgeving waar ik ook graag gewoon de bossen inga. Nee, absoluut. Weet je, het heeft wel weer geïnspireerd om ook eens gewoon eens... Ik heb wel eens een kleine trail gelopen. Maar nooit... dit is wel een serieuze.
Ja, dit is wel een serieuze trail.
Ja.
Echt wel behoorlijk wat hoogtemeters. En af en toe door een beekje heen en dat soort dingen.
Maar dan heb je in Spanje eigenlijk al je voorbereiding.
Ik heb een voorbereiding zit erop inderdaad.
Het was een vakantie, maar...
Maar sporten, weet je, lopen voelt ook als gewoon... voelt ook als vakantie. Dus,
wel opletten met die trails. Er zijn geen lampjes langs de kant.
Nee.
Je moet echt de bordjes met de pijltjes goed volgen. Verkeerd lopen is echt iets wat zo om de hoek komt kijken bij een trail.
Ja.
Kijk, dat moet wel een gewoon iets nieuws zijn voor een 800 meter loper.
Nou, ik zie Bram al ergens een heuvel naar beneden denderen met hoge
pijltjes.
Snelheid. En gewoon knetterhard een pijltje voorbij lopen. Ja. En dan roept er vanzelf iemand achter je linksaf gemoeten. Die er net 100 meter afgelopen had, die dan gewoon weer lekker voor je loopt.
Ja, goed. Gelukkig gaat het niet om winnen dan. Maar
dat is het mooie van het trail. Je krijgt er zelfs nog een stukje fly bij onderweg als je dat wil.
Heerlijk.
Hey, Erik, wel één ding. We gaan zo afsluiten. Maar er staat hier een vierde microfoon klaar.
Ja.
Er is niemand bij aangeschoven.
Nee, er heeft niemand bij aangeschoven. Nee, terwijl zo'n Sepp wel aanwezig was vandaag. Want je kwam niet helemaal alleen hier naar binnen.
Nee, ik was niet alleen. Nee, ik had wel een dagje samen inderdaad. Maar...
We hebben 1,5 uur volgeluld. Heeft hij zich een beetje kunnen vermaken hier, denk je? Of,
Als er genoeg Pokémon's hier in de building zitten, dan...
Heeft hij ze allemaal gevonden?
Ja, heeft hij ze allemaal gevonden.
Is die Pokémon's aan het vangen?
Ik denk het wel, ja.
Ik ben benieuwd op de 11e verdieping van het AD.
Ja,
Wat denk jij?
Ik heb geen idee.
Ik denk het wel. Ik denk dat jij het wel een beetje weet.
En die naam Sepp, die is toch wel voortgekomen met je grote idool dan?
Ja.
De naam van jouw zoon.
Ja. Dat klopt, ja.
Er was geen discussie thuis over mogelijk. Over de zoon werd.
Ik wilde mijn dochter wilde ik Mila noemen, maar dat kreeg ik er niet doorheen. Nee, dat is er niet geworden. Maar Sepp kreeg ik er doorheen, inderdaad. Ja, dat was. Ik heb daar. Ik denk dat ook de boeken van Co. Die hebben mij ook. Weet je, ik vind het fantastische boeken gewoon. Van zijn vader, die geschreven heeft over de trainingen van Sebastian Co. En ik. Zeker inspiratie. Ja.
Dat zijn denk ik voor, zeker voor toen, maar misschien nu nog steeds. We hadden het net over duurloopmisverstand, verhul. Mm-hmm. Maar voor een 800 meter loper of voor 1500 meter lopers, zeker in die tijd, als je bent opgegroeid met de successen van Co. Misschien is dat dan wel, was dat een van de bijbels, denk ik, toch?
Ja, dan neem je dat als de bijbel en dan deel je het door twee. En dan heb je gruwelijke trainingen.
Ja?
Ja, het is bizar wat. Ja, ik vind dat echt gewoon... bizarre training is daar.
Oké, dus geen gevalletje, dit gaan we ook eens proberen.
Nee. Ik heb er wel veel uitgehaald inderdaad. Maar altijd, denk ik, door de factor 2 gedeeld. En dan had ik een flinke training inderdaad. Maar goed, uiteindelijk is Sebastian Co natuurlijk ook flinke blessures gekend. Maar goed, het was wel een echt trainingsbeest. Ja.
En later heb je de naam van je zoon nog eens ingezet toen je met de lampjes de markt op ging.
Ja, precies. Ja, precies. Dus toen heb ik nog een keer gesproken inderdaad. Nee, maar het is mooi dat die cirkel zo rond is. Absoluut. Ja.
Ik denk dat we eens op zoek moeten naar de Pokémon-man dan.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja. We zijn 1,5 uur verder. En
kan jij even kijken waar die is?
Ik heb geen idee. Ik kan wel even een hoekje kijken.
Ja.
Maar ik weet niet waar hij op stal heeft.
Zat hij in zo'n heel klein hoekje, zo'n bankje, zo'n zwart bankje? Dat is gegrepen.
Ik denk dat hij, goed, ik kan hem hier niet zien.
Nee, dan spreken we hem zo wel na de uitzending. Hij was niet echt happig op...
Nee, we hebben hem uitgenodigd voor de uitzending, maar hij bedankte vriendelijk.
Ja. Ja.
Hey Bram, we willen je heel erg bedanken.
Graag gedaan.
Inderdaad, lang gekoesterde wensen, Erik.
Ja, zeker. Moest er een keer van komen.
Echt jaren geleden hebben wij volgens mij al een soort potloodafspraak een keer gemaakt. Maar...
We hebben er een keer daarover gesproken inderdaad, dat de podcast was. En denk, we moeten je een keer als gast hebben.
Ja. Ja.
Kwam er niet van, maar...
Nou ja, seizoen 5.
Kort geleden zaten we naast elkaar. En toen kwam het in één keer weer bovendrijven.
Ja.
Met veel plezier gedaan.
Ja, goed zo. Ik ga naar Porto.
Ik naar Marseille.
Kijk, voor Feyenoord.
Ja.
Deze... aflevering wordt pas uitgezonden ruim na die wedstrijd. Ook na mijn Porto-trip. Maar de hardloopschoenen gaan mee. Gaan ze ook mee naar Marseille?
Nee, ik denk niet. Nee. Nee, sla ik over. Okay. Nee, die gaan de week erop mee naar Marcus.
Oké. Ja,
maar dan gaan we die halve even.
Daar ga jij de halve lopen. Ja. Mooi. En verder, ja, wij keren daarna weer terug met alles behalve de marathon.
Yes. Het is goed gelukt vandaag, vind ik eigenlijk.
Ja, vind ik ook. Het, ja. Bijzonder. Het woord is misschien 4 keer gevallen.
Ja, maar ik vind dat mag. Op ons niveau vind ik dat, ja. Vind ik dat goed.
Ja, 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 ja.
Zeker.
Dit is denk ik een pacer-record.
Zeker, ja.
Ja. Oké, okay, nou, rest mij niets te zeggen dan. Blijf luisteren, blijf lopen. Bedankt Bram en tot de volgende pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, oh, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.